Welkom bij de CryptoCast nummertje 114. Hoi Madelon.
Hoi Herbert.
We hebben een hele spannende CryptoCast voor de boeg. Met ja. Bas Wisselink, crypto-ondernemer en spreker. Met wie we het gaan hebben over de halving, onder andere. De halving die, wat is het, 5 dagen na nu? 4 dagen na nu misschien
4 dagen.
Zelfs. Ja, ja. Op de 11 is hij nu geprojecteerd, hè? Vreselijk spannend. Maar met Bas gaan we het daarover hebben. We gaan het ook hebben over het verband tussen crypto en corona. Er zijn verschillende bruggetjes daartussen. En we hebben als extra gast uitgenodigd Patrick van der Meijden van Bitkassa. Want wat is er aan de hand? Bitkassa stopt. Hallo Patrick.
Goedendag allemaal.
Ja, welkom. Je hebt wat bijgeluiden, maar we hebben je ook snel geregeld om even aan deze CryptoCast mee te doen. Straks dan trekken we je erin om over het opheffen van Bitkassa te spreken. Dat is een vreselijk vervelende gebeurtenis. Maar we gaan even de gebruikelijke toverformules uitspreken. We geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons ook op YouTube bekijken. We hebben een tegeltjespatroon nu met ons vieren in beeld. Degene die alleen maar naar de podcast luisteren, die moeten dat even zich realiseren. Madelon gaat straks ook eventjes schermen bespreken met de koers en dergelijke. Het is altijd handig om te weten dat wij daar dan naar zitten te kijken. Maar we zullen natuurlijk proberen de podcastluisteraars zo goed mogelijk te bedienen.
Yes.
Nou, dat is dat. Ik had Bas Wisselink wel genoemd, maar ik had nog geen hoi gezegd. Hoi Bas.
Hallo.
Want je bent er echt, gelukkig.
Ik ben er.
Ja, we gaan deze hele podcast door met jou praten. Maar ik geef eerst even het woord aan Madelon voor de prijsanalyse. Het gaat lekker, hè, Madelon?
Ja, het gaat behoorlijk lekker, Herbert. Ik pak ondertussen even de scherm erbij. Ik moet snel van het ene naar het andere scherm wisselen, maar ik heb hem hier staan. Kijk eens even. Ik ga jullie even verplaatsen naar onder als het lukt. Zo niet, dan... Lukt het met de bandbreedte? Zien jullie iets op dit moment?
Ja, ik zie wel degelijk een plaatje hoor. Ja,
oh, met hartstikke
die
fijn.
Prachtige stijgende lijn van de laatste dagen.
Ja, precies. We zagen hier die uitbraak van de koers. En dit was begin mei, als ik me niet vergis. En daarna is de koers langzaamaan opgelopen. Die heeft hier een plafond gevonden rond de $9,400. Daarna is de koers teruggezakt. En we zagen eigenlijk dat de bodems steeds hoger werden. En gedurende de rest van de afgelopen week lopen de bodems eigenlijk nog verder op. En ik zal ondertussen even de daily erbij pakken als dat lukt. Even kijken. Kijk, hier zien we waar de koers zich nu bevindt. Dit was die hele lange neerwaartse beweging waar we eigenlijk al sinds vorig jaar in zaten. Nou, een uitbraak die plaatsgevonden had, maar daarna weer toch weer terug dat neerwaartse trendkanaal inschoot. En nu vormen we hier eigenlijk een bodem. En dit noemt men ook wel een cup and handle. En het cup and handle patroon kun je eigenlijk klappen en flappen naar boven. En als de koers opwaarts uitbreekt, dan zitten we... Zit de eerste weerstand rond de $10,500 en daarna 14.000 en dan 20.000. En dan is eigenlijk de weg vrij in technische termen, om het zo maar te zeggen.
Yeah.
Ja, en dit was een hele belangrijke weerstandslijn die je hier ziet. Waar de koers uitgebroken is, maar met relatief laag volume. Hij was niet krachtig, dit gebeurde gisteren. En dat kun je hier ook zien. Dit was de eerste weerstandslijn die ik hier had staan. En hier twijfelde de markt heel erg. En we zien nu eigenlijk dat we ons zijwaarts in dit kanaal bevinden. Mm-hmm. En ja, op dit moment is het even afwachten. Want die halving, dat gaat toch echt wel wat doen. Daar wachten de handelaren op. We zien dat het volume wel ietsje meer toeneemt. Maar overal zitten we op een laag volume ten opzichte van de momenten tijdens corona bijvoorbeeld. Dus ik wil wel iets meer volume in de markt zien voordat we die opwaartse trend kunnen bevestigen. En dan wil ik echt wel dat de koers boven de $9,500 uitschiet. En vanaf dat moment kunnen we wellicht zelfs wel richting de $14,000 gaan, Herbert.
Ja, maar... Jij zegt, verwacht nou wel iets van die halving. Wat ik wel hier en daar las en zelf ook begon te denken. Dat is, ja, men verwacht iets van die halving. Koopt zich dus vast in. Met andere woorden, het effect van die halving is nu bezig ingeprijsd te worden. Is dat mogelijk?
Ja, je ziet het wel iets meer als je het volume hier vergelijkt met het volume wat hier, zeg maar, het gemiddeld volume is, ligt het toch wel een stukje hoger. Maar om nou te zeggen dat de retailers substantieel nu ingestapt zijn, nee, dat zie ik niet terug. Absoluut niet. Uh-huh. En dit was ook een behoorlijke spike wat eerst op laag volume plaatsvond en daarna kwam pas de rest. Dus nee, dat zou ik niet zo zeggen. Ik begrijp wat je bedoelt. Je zou in principe verwachten buy the rumor, sell the news. Maar ik denk niet dat dit een buy the rumor, sell the news event gaat zijn. Nee, er zou best een kortstondige verkooprally achterweg kunnen komen. Dat is iets wat ik mogelijk acht. Helemaal kijkend naar eventueel faillissementen van de miners. Maar dan alsnog is het fijn dat we hier die steun- en weerstandslijnen hebben. Want dan kunnen we gewoon de stop los mee verplaatsen. En op het moment dat de koers hier onderknalt, eventjes uit de markt. En dan daarna weer terugpakken wanneer de indicator dat aangeeft.
Ja, oké, maar goed. Bottom line, jij bent, top line misschien, jij bent optimistisch.
Ja, zeker, absoluut. Overal aankomende jaren heel optimistisch.
Aankomende jaren zelfs, oké.
Absoluut.
Nou, prima. Dat is geen beleggingsadvies trouwens. Dat,
nee, zeker niet.
Goed. Oké. Dat wat de prijzen betreft, dan gaan we naar het nieuws. Ja, laten we maar gewoon meteen naar het grootste nieuws gaan. Dat is Patrick van der Meijden. Je gooit het bijltje erbij neer. Ik hoef bijna niet te vragen waarom, maar ik doe het toch, want dan kun je het zelf vertellen. Waarom?
Nou ja, Rogier, Annette en ik die stoppen inderdaad met de diensten van Bitkassa. Het was heel veel onduidelijk over de kosten van de registratie bij de Nederlandse bank.
Bij de AMLD5-wetgeving gaat het over, hè?
Ja, precies. En we hebben heel lang gedacht van we betalen in ieder geval die 5000 euro inschrijfgeld die je sowieso kwijt bent. En dan gaan we maar hopen dat het meevalt. En toen kwam die minister nog die aangaf van nee, je kunt inderdaad niet zomaar uitgaan van 34.000 euro per bedrijf gemiddeld.
Dat zei hij tijdens de Eerste Kamerdebatten.
Ja,
hè,
tijdens het Eerste Kamerdebat. Het zou minder zijn dan dat. Veel minder zijn dan dat. En proportioneel. En afgelopen maandag tijdens een gesprek met het ministerie van Financiën werd duidelijk dat toch wel 25.000 euro gaat zijn.
En dat was een gesprek met die minister dat jij hield als voorzitter van de club van bitcoinbedrijven?
Nou, hè? Niet met die minister hoor. Nee.
We hebben
met andere medewerkers van
het. Op het ministerie van Financiën in elk geval.
Ja, nou, ja. Ook dat gaat dus via videocalls in deze situatie. Maar dat was inderdaad van de vereniging van de Verenigde Nederlandse Bitcoinbedrijven, waar ik ook voorzitter van ben. Ja. En ja, toen werd dus duidelijk dat gaat toch wel 25.000 euro worden. En als er minder dan 75 bedrijven zich aanmelden, dan krijg je bij de kosten voor het jaar 2021 nog even een extra naheffing eigenlijk over wat ze tekort zijn gekomen bij het houden van de toezicht op 2020.
Ja, want het komt erop neer dat er is een bedrag van 1,7 miljoen dat per jaar vergoed moet worden. En dat moet opgewacht worden door alle bitcoinbedrijven.
Ja, het is niet gezegd dat per jaar is, maar dat is in ieder geval de begroting voor 2020. En dat moet inderdaad gewoon betaald worden door de bedrijven die onder het toezicht vallen. En wij weten nu niet hoeveel dat er gaan zijn. Het ministerie weet dat natuurlijk ook niet zeker. Maar die geven aan van ja, wij gaan gewoon uit van een ruim aantal 75. En dat is dan wat de Nederlandse bank kennelijk een keer als upper limit had genoemd. Dat is ook wel het aantal.
Ik begrijp iets niet. Twee weken geleden hadden we Simon Lelieveld hier in de podcast. En ja. Herbert en ik spraken met hem de uitslag door, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En Simon zei, ik ben eigenlijk best wel positief.
Ja, dat is de uitslag en ik hadden van het Kamerdebat, bedoel je?
Precies. Herbert en ik hadden het daarna nog met elkaar over van waarom was hij nou eigenlijk zo positief? Want toen werd er gezegd dat bedrag, dat zou nog naar beneden kunnen. Althans, dat bedrag is buitenproportioneel en DNB moet dat aanpassen. Dat is eigenlijk wat de overall conclusie was, zoals ik hem begrepen heb.
Ik heb die tekst natuurlijk ook nog een paar keer teruggelezen van wat hij nou echt heeft gezegd. Maar hij heeft gezegd van ja, nee, je kunt niet zomaar die 1,7 miljoen delen door het aantal bedrijven. Want er zijn start-up kosten, ook voor de Nederlandse bank. Ja. Maar ja, ik vraag me dan af, maar betekent dat dan dat die start-up kosten niet doorbelast worden aan de cryptobedrijven? Dat is een beetje vaag. En als tweede heeft hij letterlijk gezegd dat het bedrag veel lager gaat zijn dan die 34.000 en proportioneel.
Ja, ja, en dat maakte Simon optimistisch. Die mondelinge toezegging van de minister maakte Simon optimistisch. Hij zei toen de kou is uit de lucht.
Ja, wij dachten, nou oké, dan klinkt goed. Het is nog steeds jammer dat we niet zeker weten hoe het gaat zijn. Maar
DNB past die begroting aan en dan komt het alsnog wel goed. Nou,
die 1,7 miljoen die bleef wel vaststaan. Dat heeft hij ook wel letterlijk gezegd. Maar daar zitten ook start-upkosten bij. Dus hij zei ook van ja, dat mag je niet zomaar delen door het aantal bedrijven. Maar wat hij daar dan mee bedoelt is mij nu eigenlijk niet meer zo helder. Nee. Maar zoals wij het nu hebben begrepen, blijft in ieder geval die 1,7 miljoen staan. En betaal je, ze zeggen, minder dan 20.000 euro een basisbedrag. Plus nog een keer die 5.000 euro registratiekosten. Dus dan zit je al... ze gaven zelf ook aan dat het niet de verwachting was dat het dan veel minder dan die 20.000 euro zou zijn. Dus ja, iets minder dan 25.000 euro, daar zou het op
aankomen. En dat proportioneel, als ik nadenk over verschillende grote bedrijven binnen de crypto-branche, dan zou je daar toch nog een soort van gradatie in moeten kunnen maken? Of is dat ook niet?
Ja, dat zou ik ook denken, Madelon. En dat heb ik ook natuurlijk. Dat was ook de verwachting. Maar ze geven aan van ja, wij weten nu niet wat de omzetten zijn van die verschillende bedrijven. Terwijl ik denk van dat kun je gewoon.
Kun je gewoon nakijken?
En bij de registratie moeten we invullen dat we de Belastingdienst papieren ook overhandigen. Of dat ze dat in ieder geval mogen opvragen bij de Belastingdienst, wat er allemaal aangegeven. Maar nee, ze zeggen ja, het eerste jaar weten we dat niet. Dus het eerste jaar wordt het dan voor elk bedrijf hetzelfde. Alleen een vast bedrag dus. En dan de kosten die dan eventueel nog kort komen om die begroting te passen, zeg maar. Die worden dan volgend jaar verheven. En dat zou dan eventueel nog wel proportioneel kunnen. Maar ja, dan zijn we al 25.000 euro verder. En eigenlijk weten we vrij zeker dat het dus nog meer gaat worden. Want ik geloof namelijk niet dat er 75 bedrijven zich gaan aanmelden.
Dus, want het totaalbedrijf wordt wel gewoon gedeeld door het aantal bedrijven.
Ja, feitelijk wel inderdaad. Alleen je krijgt die rekening krijg je dan niet meteen dit jaar. Maar ze geven al wel aan van ja, maar dan moeten we dat dus wel verrekenen met de kosten voor volgend jaar.
En dat betekent dus ook dat als jij door zou gaan met je bedrijf nu, dat je dan volgend jaar vast zou zitten aan de kosten waarvan nu nog niet bekend is precies hoe groot ze zijn. Maar waarvan jij nu al wel zegt, dat wordt sowieso meer dan wij kunnen dragen.
Ja, nou, ik heb dus nog een vraag ook uitstaan van wat is dan bijvoorbeeld het vaste bedrag aan kosten wat we volgend jaar gaan krijgen? Gaat dat weer 20.000 euro zijn of misschien 5.000? En hoeveel wordt dan het variabele bedrag wat dan afhankelijk is van de omvang van je bedrijf? Maar daar heb ik nu nog geen reactie op gehad.
Denk je dat ze daar überhaupt al over nagedacht hebben? Ja, of dat ze eerst gewoon denken, we moeten dit zo snel mogelijk er doorheen drukken en dan zien we daarna volgend jaar wel verder?
Ja, ik kan me voorstellen dat ze die begroting inderdaad nog niet klaar hebben. Maar ik denk, ik vraag het maar. Kijk, wij moeten nu die keuze maken. En voor ons was het gewoon vrij duidelijk van oké, wat we in dit hele verhaal nog niet eens meewegen, is dat het toezicht maar voor 8 maanden geldt. En daarna komt weer gewoon de volgende ronde.
Dus die 20.000 euro, de 25.000 euro, dat is de rekening voor 8 maanden? Voor twee derde van een jaar?
Vanaf 18 mei tot het eind van het jaar. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen van nou, je kan die 25.000 euro betalen en dan op 31 december alsnog de stekker eruit trekken als je ook weet hoe het volgend jaar eruit gaat zien. Maar ja, je weet gewoon dat het, tenminste ik verwacht dat, het, dat er geen 75 bedrijven zich gaan melden. En dat je dus naast de kosten die DNB gewoon elk jaar weer gaat maken, ook nog eventjes van het eerste jaar wat erbij op gaat krijgen. En daarvan, ja, gewoon en eigenlijk gewoon dit hele verhaal, hoe dit loopt en alles bij elkaar. Wat ook die hele registratie, hoor, wat er allemaal bij komt kijken, dat maakt het ook allemaal een stuk minder leuk om te ondernemen, zeg maar. En dit was voor ons gewoon de druppel waar we dachten van oké, we hebben toch duidelijk in de Eerste Kamer iets gehoord. Waarvan we dachten van nou, dat is hoopgevend. En ja, helaas viel dat behoorlijk tegen.
Ja, Madelon, ga je gang.
Ik was even benieuwd, hoe is dat dan nu voor jullie? Want je neemt dan zo'n besluit om die handdoek in de ring te gooien. Wat gaat er gebeuren met Bitkassa? Hoe voelen jullie je met z'n drieën daaronder? Je hebt 6 jaar, als ik me niet vergis, 6 jaar... Aan dit bedrijf gewerkt, samen. Wat gaat er door je heen op zo'n moment?
Ja, verschrikkelijk kloten natuurlijk. Als je die... Ik heb wel op een gegeven moment wel even een traan gelaten om dit. Toen ik besefte van oké, dit is gewoon echt het einde van waar we 6 jaar aan gewerkt hebben. En, ja, ook door die corona-omstandigheden. Rogier en Annette en ik overleggen ook allemaal op afstand. We kunnen niet eens fatsoenlijk even bij elkaar zitten om dit op een prettige manier eventjes te bespreken, bijvoorbeeld. Ja, daar heeft natuurlijk verder niemand echt invloed op. En ook op een manier afsluiten of zo, nog eens een keer een goede meet-up organiseren of zo, dat gaat nu ook allemaal niet. Het is al met al zeer vervelend.
Waardeloos. Ja. Bas Wisselink, ik zie jou in de hoek van mijn scherm beurtelings knikken en hoofdschudden. Geef jij eens commentaar.
Nou ja, dit loopt al zo lang. Hè? Simon is een paar keer bij jullie geweest. Die is hier zo diep ingedoken. Die heeft het hele proces gevolgd.
Ja.
En de indruk die je toch heel erg krijgt is dat er doorheen gedrukt wordt, ijzerenheinig, niet geluisterd. Raad van State heeft hier het nodige over gezegd, niks mee gedaan, eerlijk gezegd. Eerste Kamer doet zijn taak hier gewoon niet goed.
De tweede ook niet,
maar de eerste is heeft een controletaak. En die hebben ze op een paar partijen na, met een paar vragen na, gewoon slecht gedaan. Ze hebben er niet bovenop gezeten in elk geval. Dat is als je bij Simon in zijn tijdlijn ook volgt hoe die dat debat bespreekt, dan zie je ook gewoon waar blijven de vragen. Ook heel veel verhullend taalgebruik. Ik bedoel, dat is een van de dingen waar ik dan bovenop zit. Je noemt het registratie, maar waarin verschilt het dan substantieel van een vergunning in dit geval? Los van een paar procedurele dingen, maar het is wel heel heftig. Ja. Maar ook cijfers als die 75, waar hou je ze vandaan? Want het is nogal belangrijk als dat invloed heeft op de eindprijs. En je kunt niet komen met waar heb ik die 75 dan vandaan getoverd. Hè? Degene die het zou moeten weten, dat ben jij, Patrick. Jij zit midden in de markt. We kennen al onze collega's, want we kennen bijna iedereen. Als jij al niet weet waar die 75 vandaan komt, hoe kunnen zij het dan in vredesnaam weten?
Nee, ik heb een lijstje gemaakt gewoon om te kijken van hoeveel partijen zijn er nou nog waarvan ik weet dat die ze gaan registreren. En ik kom op na 20, misschien 25. Nou, er zullen er nog een paar uit de hoge hoed komen. Ik heb van het ministerie van Financiën ook gehoord dat er buitenlandse partijen zijn die zich toch gaan aanmelden. Nou, oké, het zal wel. Maar het zou mij echt verbazen.
Ja, maar precies. Bas, als ik jou zo hoor, is het dan niet gewoon de bedoeling dat de cryptobedrijven nu tezamen zeggen, hey jongens, er gaat hier gewoon zoveel mis. We moeten nu een streep trekken en we doen helemaal niks totdat dit gewoon uit de lucht is.
Ja, de vraag is welke machtsmiddelen, want daar gaat het hier om, heb je in handen?
Ja.
Er is al heel veel hierover gezegd. Er is al via de kanalen die er zijn verschrikkelijk veel actie ondernomen. Als daar dan een Raad van State, een onafhankelijk, zegt dit is inderdaad niet correct, maar een Eerste Kamer en daarna nog weer een Tweede Kamer en de partijen zelf laten het liggen, welke machtsmiddelen heb je dan? Je kunt met z'n allen wel gaan zeggen we gaan niks doen. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan zeggen ze ja, zie je wel. Want dat is het stigma wat je al hebt. Dus, ja. dus je wordt heel erg in een hoek gedrukt. En ik kan mij als ondernemer, ik zou het ook niet doen. Want wat je eigenlijk, 18 mei moet hier geregistreerd worden. Dat is toch de datum, Patrick? Dat is de cut-off.
Voor die datum moet je dat ingedienen.
Exact, dat is je keuze. Dus dan heb je nu nog 11 dagen. Hè? Wanneer is dat debat geweest, is ook nog niet zo lang geleden. Dus je hebt een paar maanden om dit te beslissen. In onzekerheid. Er wordt je niet gezegd hoeveel je uiteindelijk neer moet leggen. Maar je zit er wel aan vast zodra je getekend hebt. Ja. Welke ondernemer tekent een blanco cheque? Ja. Wie doet dat? Niemand. Niemand zou het doen. B, niemand zou het hoeven doen. En dat is hetgene wat hier echt zo frustrerend aan is. Je ziet mensen in een hoek geduwd worden. Er zijn een aantal die het ongetwijfeld kunnen dragen. Dat is allemaal heel erg leuk en aardig. Maar een level playing field heb je totaal niet. En dat betekent dat innovatie dus ook niet mogelijk is op dat moment.
Nee, dat houdt wel redelijk op inderdaad.
En dus je ziet een aantal mensen zie je vertrekken naar het buitenland. Er zijn een aantal die naar Panama gaan. General Bites gaat ook naar Panama, heb ik begrepen. En de mensen die dit...
General Bites, voor de duidelijkheid, dat is het bedrijf van Martijn Wismeijer. Hè? De ATM, de Bitcoin geldautomaten.
Ja. Ja, en je ziet de kleintjes die... En over het algemeen, laten we heel eerlijk zijn. Dit is allemaal nog vanuit een... We opereren voor een groot gedeelte. Degene waarvan ik denk, daar zit de innovatie op. Opereren vanuit een kleine basis. Dat zijn mensen die inderdaad eigenlijk gewoon beginnen met dit vinden we heel erg aardig, laten we hiermee starten en het dan uitbouwen tot een bedrijf als Bitkassa. Waarvan jullie zelf ook heel eerlijk zeggen, we hebben het niet weten op te schalen in jullie brief. Hè? Zo van, we hebben een kleine basis. Maar dat is waar we zitten. Ik ben heel erg eerlijk in hoe ik het in ieder geval daar tegenaan kijk. De kleine bedrijven is waar je de innovatie op dit moment verwacht. De grote bedrijven die zijn voor een groot gedeelte aan het spiegelen op eigen, voor een groot gedeelte aan het namaken wat er op de traditionele markt al bestaat in een cryptojas. Daar heb ik nooit een blad over voor de mond genomen. Dat ga ik nu hier ook niet doen. Dus de innovatie wordt in die zin de nek omgedraaid. En dat is doodzonde.
Ja,
en onnodig.
Patrick, het gaat over innovatie. Vertel eens wat jullie hebben geïnnoveerd in die 6 jaar. Noem eens wat, iets, een mooie prestatie.
Ja, natuurlijk verschillende dingen. Het feit dat je gewoon als ondernemer je klanten met bitcoins kan laten betalen. En zelf daar eigenlijk helemaal geen administratieve last van hebt. Omdat jij gewoon euro's op je bankrekening krijgt. Dat maakt het super laagdrempelig voor ondernemers om bitcoins te accepteren. En in het begin was dat alleen maar met zogenaamde on-chain betalingen. En later hebben we ook Lightning Network toegevoegd aan die optie. Waardoor iedereen eigenlijk zonder kosten of hele lage kosten gewoon heel makkelijk bitcoin betalingen kan doen.
Ja.
En dat zijn dingen waar wij nu nog eventjes in Nederland wel redelijk mee voorop.
Dat hebben jullie als Bitkassa ontwikkeld?
Ja, dat hebben wij helemaal zelf. En dan moet ik vooral Rogier daarvoor een veer in zijn kont duwen. Maar ook dankzij mensen zoals Joost Jager bijvoorbeeld, die is jullie misschien ook wel bekend.
Ja, die had er vorige week hier nog. Ja.
Nou, precies. Nou, dus ja. die heeft daar ook echt wel eventjes mee gedacht hoe dat handig kon en daar ons een beetje mee gesteund, zeg maar.
Ja. Hoe nu verder wou ik gaan vragen? Dat is pijnlijk duidelijk.
Die krijgen we heel vaak. En ja, Kijk, dat Bitcoin, dat heeft ons hart toch wel redelijk veroverd. En ik kan me niet voorstellen dat ik nu ineens iets heel anders of zo ga doen. Dus ik zal wel zoeken naar iets waarmee ik toch op een of andere manier hier nog mee bezig kan zijn.
Ja, diep zal wel kruipen waar het niet gaan kan, hè?
Ja, precies. En dat zal misschien ook nog wel gewoon met Annette en Rogier zijn. Ik ben ook niet voornemens om bijvoorbeeld de BV Bitkassa nu meteen helemaal op te doeken of zo. We gaan even kijken van waar we nog mee op de proppen komen. En misschien dat we nog iets kunnen. Maar ja, de diensten waar we nu de meeste tijd aan kwijt zijn. En die ook geld opleveren, zeg maar. Dat valt gewoon helemaal weg. Dus we deden ook presentaties of zo. Ja, misschien dat ik dat nog wel blijf doen.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, ja. Je zei toen we elkaar gisteravond aan de telefoon hadden, trouwens ook nog, als dan nou maar niet was gekozen voor DNB, de Nederlandse Bank, als toezichthouder, dan had het heel anders kunnen lopen.
Ja, absoluut. Er is in een heel vroeg stadium besloten dat de Nederlandse Bank de toezichthouder zou worden van dit. Wat natuurlijk op zich al een hele vreemde partij is. Omdat eigenlijk die hele Bitcoin sector toch wel een klein beetje ook... De innovatie ervan is dat je juist geen centrale partij nodig hebt om financieel transacties te kunnen doen met elkaar. En ja, dus dat voelt een klein beetje alsof je, weet ik veel, de postinstellingen toezicht laat houden over de e-mail services.
Exact.
Van een aantal jaren geleden. Dus ja, dat is heel zonde. Want ook als je gewoon kijkt naar een AFM-licentie. Ja, dat kan al voor €1200 kun je dat volgens mij al, al doen, heb ik al gehoord. En van wat ik heb begrepen, het bureau Financieel Toezicht zou ook veel lager in kosten zijn. Maar het hele punt is, bij de Nederlandse Bank is er ooit vanuit de politiek besloten van... die banken die hebben er zo'n zooitje van gemaakt. We moeten ze redden met belastinggeld om ze overeen te houden. De Nederlandse Bank heeft dat toen niet goed in de gaten gehouden. Die moeten strenger toezicht gaan houden. En we gaan die kosten van het toezicht, die gaan we doorberekenen aan de bankensector zelf. En dat was naar aanleiding van die kredietcrisis die er toen is ontstaan. Ja. En wij zijn nu de dupe van die constructie eigenlijk. En ja, dat maakt het allemaal wel een beetje extra zuur, hoor.
Ja. Even denken, ik wou er nog iets over vragen, maar dat ontschiet me eventjes. Bas, ben jij het? Zie jij een uitweg?
Er is ongetwijfeld met tijd een uitweg. Ik bedoel, wat dat betreft ben ik optimistisch. Niet voor nu en niet op de hele korte termijn. En waarschijnlijk ook niet op de gemiddelde termijn. Want je ziet, hè, wat je ook ziet, en dat zie je niet alleen hier, dat zie je in meerdere dingen waarop de Nederlandse regering dingen rond IT en digitalisering doet, zie je dat ze over het algemeen gewoon niet weten waarover ze praten. Dus ze laten hier ook de kip met het gouden ei slachten ze nu. Ze halen wat geld op bij de cryptobedrijven en daarna zijn de cryptobedrijven footsie. Ja. Er zijn een aantal mensen die... Maar op langere termijn zullen ze dit proberen terug te halen. Ja, dan, ik denk dat een groot gedeelte van de mensen zal zeggen... Ja, zoek het maar uit.
Denk je dat trouwens? Want als ik die hele gang van zaken op me laat inwerken... Hè, hoe de minister zich heeft opgesteld... hoe de Nederlandse Bank zich opstelt... ik noem het zelf een beetje een complottheorie, hoor. Dus ik relativeer het zelf ook. Maar het lijkt wel alsof ze erop uit zijn om de bitcoinbedrijven het land uit te jagen of om ze te laten ophouden.
Ik denk dat wat ze niet snappen en waar ze geen controle op hebben, of waarvan ze denken dat ze er geen controle op hebben, dat ze daar heel erg bang voor zijn. En dat ze dat niet binnen willen laten. Ik denk dat uiteraard handel je dan vanuit angst. Maar dat is wat er heel erg onder zit. En dat ga je proberen, als je dat niet hard kunt maken, ga je het proberen te verkopen op elke manier die je kunt. En we kennen het lijstje, we kennen terrorisme, witwassen, mensenhandel, kies je hele ruitemeteut maar uit. Het lijstje, die dingen die trouwens ook echt gebeuren natuurlijk, maar op veel kleinere schaal dan zij willen doen voorkomen. Dat zie je hier gebeuren. Je ziet beeldvorming. Ik denk wel dat men op termijn terug gaat komen om de simpele reden dat dit blijft. En dat je er iets mee zult moeten. En als je niet meer eromheen komt, dan ga je er iets mee moeten. Maar dat kan nog even duren.
Ja, en dan gaan ze zich
Ik denk niet dat Patrick daar nu heel vrolijk van wordt van wat ik nu zeg. Want deze zijn totaal niet mee geholpen.
Nee, maar kijk, wat ik al zeg, wij zijn ook bedrijf echt uit passie gestart. Ja. Dus als nu andere ondernemers in ieder geval wel iets kunnen nog binnen Nederland, dan juichen we dat alleen maar toe natuurlijk. Ja, voor ons is dat wel wrang. Maar ik heb liever dat er nog wel iets is dan dat het straks helemaal weg is uit Nederland.
Maar heb jij het gevoel, Patrick, dat ze bewust bitcoinbedrijven het werken onmogelijk maken? Van het ministerie van Financiën uit bijvoorbeeld. Of dat het, zoals Bas eigenlijk meer zegt, toch meer domheid is?
Nou ja, kijk, ik spreek ook met sommige mensen van het ministerie van Financiën. En ik heb nou niet en dat zijn dus niet de minister of zo. Hè. Dat zijn gewoon de medewerkers daar. En daar valt op zich prima mee te praten. Maar ja, die voeren gewoon hun opdracht uit, is mijn beeld, zeg maar. Ja. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dan dat er ergens op een wat hoger niveau inderdaad mensen bang zijn of het helemaal niet zo vervelend vinden als dit allemaal weggevaagd wordt uit Nederland.
Ja, waarschijnlijk...
Met alles wat ik nu zie gebeuren, dan... Ja, je kan niet met droge ogen beweren dat je de innovatieve sector op dit gebied zo belangrijk vindt. En vervolgens zo'n rekening stuurt naar dit soort bedrijven als Bitkassa. Ik kan dat niet ruimen.
En dan Bas Wisselink, ga je gang.
Maar daar zie je dus ook, innovatie wordt toegejuicht mits. Er zit altijd een mits aan de innovatie. Hè? En we gaan het hier later ook nog iets hebben over het hele corona gedeelte. Je ziet het ook rond zo'n app. Dan is de innovatie, zogenaamd innovatie, terwijl iedereen aan de zijkant die er iets van weet loopt te roepen, dit kan allemaal niet. Dit is gewoon stupide. Maar het lijkt innovatie. En ik heb het idee altijd bij de mensen waarmee ik spreek, dat ze wel vooruit willen, maar mits het hun wat zij doen niet in de weg loopt.
Ja, als het maar wel per paard en wagen is.
En begrijpelijk blijft op de een of andere manier. Of de wereld bij het oude moet blijven. Ja, dat gaat niet werken met innovatie, want dat is per definitie wat het doet.
Ja, en dan vragen ze zich straks af, waarom komt het nieuwe Google of het nieuwe Facebook niet uit Nederland, en intussen zitten Deribit en General Bytes in Panama?
Ja.
Ja, nou oké. Patrick, ik denk dat we dit besproken hebben nu. Ik wens je heel veel sterkte.
Ja, dankjewel. Ja. Ik hoop jullie allemaal nog eens een keer weer te zien. Als we bijvoorbeeld weer meetups zijn, dan zal ik... Ik blijf gewoon actief in die Bitcoin-wereld.
Dat kan als niet anders, hè?
Ja, nee. En ik zie verder wel wat er op mijn pad komt en hoe het verder, verder loopt.
Exact.
We hopen succes. Ontzettend om jou terug te zien als succesvol ondernemer op een dag.
Absoluut.
Ja, dankjewel.
Ja, top.
Heel veel succes ook met jullie met de CryptoCast.
Dat komt wel goed. Sterkte ermee, Patrick.
Oké, tot ziens.
Oké, bye-bye.
Doei.
Goed, Bas Wisselink. Even diep ademhalen, jongens.
Ja, jeetje.
Ja, waardeloos. Ja. Even kijken wat we ook weer allemaal op het draaiboek hadden staan. Ja, we waren met nieuws bezig. Hè. Dit was dus het nieuws van het verscheiden van Bitkassa. Echt, dat hakt erin. Madelon, ik speel de Zwarte Piet door aan jou. Wat is jouw nieuws vandaag?
Ja, ik pak hem daar eventjes bij. Mijn nieuws, dat valt echt gewoon in het niet vergeleken met het nieuws dat we net besproken hebben. Maar goed, ik vind het toch wel even vermeldingswaardig. Google is bezig met een nieuw algoritme. Dat wordt deze maand uitgerold. En dat heeft ook effect op YouTube. En dit Google-algoritme die lijkt Bitcoin te censureren. En het is wel heel toevallig dat dat precies voorafgaand aan de halving plaatsvindt.
Ja.
Er zouden verschillende schaduwbans zijn opgelegd. En zo'n schaduwban, schaduwverbod, is eigenlijk indirect een manier om bepaalde artikelen of bepaalde video's minder zichtbaar te laten zijn. Dus stel, ik maak een video op YouTube, ik zet daar het woord Bitcoin in. Dan wordt die niet aanbevolen aan de rechterkant met nieuwe video's. Of je ziet hem alleen maar als je het belletje aan hebt staan en je geabonneerd bent op een bepaald kanaal. Je kan hem niet vinden als je er in de zoekbalk op typt. Hetzelfde geldt voor woorden waar of voor columns waar het woord Bitcoin in zit op Google zelf.
Ja.
En er wordt dus door verschillende YouTubers, maar ook door verschillende crypto nieuwsmedia online over gepraat dat dit gaande is. En het feit dat dit vlak voor de halving gebeurt is ook wel weer interessant. We hebben natuurlijk eerder gezien dat YouTube bepaalde kanalen helemaal banden. Dus dat ging dan over een andere benadering waarbij ze gewoon iedereen een strike gaven. Maar op deze manier zie je het niet. Dus dit is eigenlijk heel erg gemeen om het op deze manier toe te passen. En vooral namen als bijvoorbeeld Carl van de Moon, Ivan Ontech, Sunny Decree, Altcoin Daily. Allemaal grote crypto accounts met sommige zelfs meer dan 100.000 abonnees op YouTube die hier de dupe van zijn. Ik heb gelukkig in Nederland nog geen crypto nieuwsmedia of Bitcoin nieuwsmedia als YouTubers hierover gehoord. Dus dat is nog, oké. Maar het feit dat dit überhaupt gebeurt en dat je dus op deze manier ziet dat YouTube en Google totaal niet onafhankelijk zijn, dat maakt mij wel. Ja, zet mij gewoon aan de twijfel of ik überhaupt nog wel op YouTube wil zitten en of ik misschien niet naar een gedecentraliseerd platform moet. Er zijn tal van opties en die ben ik nu aan het uitpluizen.
Ja, maar die zullen toch allemaal geen goed doen aan je views, denk ik. YouTube is toch wel de plek waar het gebeurt, of niet?
Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat als er meer content creators naar een ander platform toetrekken, dat daar sowieso meer mensen naartoe gaan. En dat trekt automatisch weer nieuwe creators aan. Dus dat is een afwisseling. En misschien moet ik het eerst wel op beide plaatsen en doorlinken. Ja. Ik ga hier in ieder geval even naar kijken. Want het geeft me geen prettig gevoel meer.
Nee.
YouTube is voor mij... Ik vind het ontzettend belangrijk dat ik mijn kennis kan delen. En als dat op de een of andere manier wordt geblokkeerd doordat er één partij is die zegt, ik wil niet dat dit zichtbaar is voor mensen, dat geeft me een naar gevoel.
Maar merk jij het zelf aan je views dat je moeilijker te vinden bent?
Nee, eigenlijk niet. De afgelopen periode ging het juist ontzettend goed. De views zijn best hoog in verhouding met wat ze normaliter zijn. Dat kan natuurlijk door corona zijn. Maar dit is iets van de afgelopen twee, drie dagen dat dit gebeurt. Mijn laatste video is op maandag geüpload. Dus ik kan daar nog niet heel erg iets over zeggen. Maar tot op heden heb ik er nog geen last van.
Ja, oké. Dan heb ik nog ook, daarvan zeg ik het zelf eigenlijk als jij, Madelon, het valt in het niet bij het nieuws over Bitkassa. Maar het viel mij op in het nieuws dat terwijl we naar de halving toe leven, dat er allerlei variabelen de hoogte in schieten. Ik zag dat Mark van der Sijs bijvoorbeeld, die vestigde daar de aandacht op, dat de block fees omhoog gaan, hè, dus de kosten van bitcoin transacties. Die gingen van, ik geloof, 6 dubbeltjes per transactie naar iets in de buurt van $3 per transactie. Mm-hmm. De difficulty gaat naar een hoogtepunt. Wat dus betekent dat er door veel meer miners langzamerhand ook gemined wordt. Dus die zien er blijkbaar nog altijd heil in. Wat ook wel heel interessant was, misschien kun jij daar wat van zeggen, Madelon. De yearly average is bijna op een all-time high geweest. Dus het gemiddelde van de Bitcoin-koers over een heel jaar. En waar dat precies dan van afhangt en hoe dat dan zit. Want dat hangt natuurlijk ook af van het koersverloop van een jaar geleden. Mm-hmm. Maar ik begrijp dat jaarlijkse gemiddelde, het hoogtepunt daarvan, dat we dat net hebben gemist. En ik weet niet of we daar nog mee in de buurt zijn. Dus hoe interpreteer jij al dit soort berichten van al die verschillende Bitcoin-variabelen die opeens tegen een hoogtepunt aan zitten?
Ja, ik vind het wel heel interessant. Het enige variabele die dan nog niet op zijn hoogtepunt is, is de koers.
Uh-huh.
Dus, maar ja, je kan je natuurlijk afvragen of het goed is, hè, dat bepaalde variabelen zo hoog staan.
Ja.
Je zou het ook nadelig kunnen zien. Bijvoorbeeld dat die hash rate zo hoog is, of dat de kosten voor transacties hoger worden. Je zou daarin willen zien dat de koers daar ook in meegaat, want anders wordt het proportioneel. Ja, kan het een beetje uit het lood schieten. Dus
ja.
Ik heb nu alle data niet paraat, maar ik zal daar deze week even naar kijken en kijken hoe we dat kunnen interpreteren. Want het is wel interessant.
Ja. Ja, kun jij er wat van zeggen, Bas, van dit beeld?
Nou, over de blokfees, het enige wat ik weet, wat ik meegekregen heb, is dat de afgelopen dagen ook de mempool gigantisch vol aan het lopen was.
Ja.
Dus ja, je krijgt gewoon een kwestie van, je moet ergens je ruimte in een blok reserveren. Dus daarvoor zijn ze uiteindelijk ook bedoeld. Waarom mensen nu en masse bitcoins aan het verplaatsen zijn, want veel meer kan ik er niet van zeggen dat het een verplaatsing is. Ik weet niet of het een verkoop is. Dat weet ik niet. Dus daar kunnen anderen misschien hun licht wat beter over laten schijnen. Ja. Maar ja, je ziet, hè, ik keek net nog even toen je het had over, toen Madelon aan het praten was over YouTube, keek ik even naar Google Trends. Ik denk, laat ik eens even Bitcoin halving nog een keer op de trend zetten.
Ja.
Die is, als we het over een all-time high hebben, dit is nog nooit zo hoog.
Ja, dat is echt tof.
En de prognose is echt dat het gigantisch de lucht in gaat schieten.
Oh ja.
Dus ja, die dingen hangen samen. Als mensen interesse hebben, dan gaan ze ook dingen.
Maar wat bedoel je dat de lucht in gaat schieten? Het zoeken naar de woorden Bitcoin halving.
Het zoeken naar. Er is een grote interesse in wat dat dan in vredesnaam is. We moeten wel rekening houden dat de meeste mensen die in 2017 ingestapt zijn, hebben nog nooit een halving meegemaakt.
Nee, dat klopt. En dat is denk ik ook het grote verschil tussen 4 jaar geleden en nu. Want in 2016, bij de laatste halving, ja, ik denk dat je kunt zeggen dat het hele Bitcoin gebeuren toen nog echt onder de radar was.
He? We zaten toen rond de 400-500.
Ja.
Dus qua prijs. En de consensus van de buitenwereld was,
nou, nooit meer
Bitcoin
wat.
Is het Bitcoin is het in elk geval niet.
Ja.
Dat was altcoin tijd. En dat was Ethereum tijd. En dat was pre-ICO tijd overigens nog. Want dat begon daarna pas. Dus dat was een volledig andere periode. De meeste mensen zouden hebben gezegd, en ik denk dat je daar ook vrij veel artikelen en voorspellingen van kunt vinden, hierna is het dood. In 2016. Dat zul je nu een minderheid, een hele kleine minderheid horen.
Maar die aandacht die de halving nu krijgt, je kunt je afvragen, of Madelon laat dat eigenlijk ook al een beetje doorschemeren, je kunt je afvragen of dat wel zo fijn is. Want je krijgt allerlei verwachtingen en allerlei wisselwerkingen. Bijvoorbeeld dat mensen op grond van die verwachtingen alvast beginnen te kopen. Of in elk geval hysterisch beginnen te voorspellen. Of in ieder geval als gekken gaan zoeken naar allemaal van dat soort effecten. Waar dan weer conclusies uit worden getrokken die de markt beïnvloeden. Kortom, iedereen is door het dolle heen.
Het zit weer een heerlijke sector. Het zit weer toch in een heerlijke sector. Toch? Ik vind het fantastisch juist dat we die... Soms knettergekken, maar in ieder geval het enthousiasme hebben. Dit is de derde keer dat we een halving hebben. Mensen proberen heel veel patronen te extrapoleren uit iets wat 2 keer hiervoor gebeurd is. En een hele andere situatie is. Want de situatie is, er zijn veel meer mensen. Het volume is veel hoger. Het is veel meer in omloop. Er zit een hele andere markt omheen dan 4 jaar geleden. En zeker dan 8 jaar geleden. Want in 2012 was het amper wat. Dus het is heel moeilijk om daaruit te extrapoleren. Je kunt in ieder geval niet op basis van het verleden zeggen, zo gaat het. Dat is in ieder geval, lijkt mij erg moeilijk.
Madelon, jij zit weer een schermen dingen, tevoorschijn te halen.
Ja, een van de dingen die ik zo interessant vond was die Bitcoin halving. Hebben we volgens mij 2 weken geleden nog besproken, Herbert. En toen zaten we ongeveer hier. En je ziet dat er toch meer interesse in is. En of dat nou is omdat mensen Bitcoin willen kopen, of dat ze gewoon willen weten wat Bitcoin is en hoe die halving werkt.
Maar ik moet wel eventjes verduidelijken wat jij aan het doen bent. Want je hebt hier een grafiek van die weergeeft hoeveel zoekacties er zijn of zo. Hè?
Op de term Bitcoin halving wereldwijd. En het grappige.
En je zegt, we waren toen hier en hier. Dat was ergens
op 34 punten.
Midden op een berg waar we nu op de top van zijn. voorlopig.
Ja, 34
tenminste.
Punten. En we zitten nu dan zeg maar op 100 punten. En even voor de beeldvorming in 2016, dus bij de tweede halving, zaten we op 26 punten. Dus we zitten nu al op 100 en het is 2 weken geleden op 34. En 2 weken geleden zei ik nog, weet je wat grappig is? Die Nederlanders die staan op plek 5. Die googelen als 5 na meeste op de having. En inmiddels staat Nederland op plek 1.
Dat komt door ons.
Dus wij Nederlanders zoeken hier met z'n allen massaal op. Nou, dat vind ik toch, toch wel benoemenswaardig.
Ja, 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 compliment aan Nederland. Van,
ja, dat is leuk.
Voor goed opletten. Ja. Hé, hey, maar ja. Bas, heb jij nou zelf verwachtingen of zit jij zelf dingen goed in de gaten te houden in verband met de halving? En zo ja, wat?
Nou ja, als je het over prijs hebt, dan zien we nu ook de afgelopen maand, denk ik, afgelopen 2 maanden, dat we zijn ook afhankelijk van dingen waar we totaal geen controle over hebben. Dus die coronadip, dat was een wereldwijd fenomeen wat deels extern was aan Bitcoin. Waar overigens de koers zich heel netjes gehouden heeft aan wat die kon doen. Dat vind ik dan wel weer heel erg aardig.
Wat die kon doen op grond van de modellen, bedoel je?
Ja, exact. Ik bedoel, Ik was ook even in lichte paniek op dat moment. Dat ik wat kan. Maar dat was de algehele sfeer in paniek. Omdat niet alleen om Bitcoin. Gewoon van wat kan hier allemaal gaan gebeuren. Nou, we zitten in een stuk rustiger vaarwater. Dus ik vermoed wel met een totaal ander financieel beeld, hè, met het geld bijdrukken en een economie waarvan we weten dit gaat nog jaren ons bijblijven. Dat is totaal anders. Wat ik verwacht, maar dat is altijd mijn verwachting is geweest, is dat we gewoon sterk door blijven gaan. Kijk, ik zie ook de dingen van 288.000 langskomen van
plan B.
Het stock to flow model. Dat is allemaal leuk, maar die zag ik in 2017 ook langskomen en die zie je elk jaar langskomen als de prijs enigszins goed in de lift zit. Daar ben ik zelf niet zo in geïnteresseerd. En wat ik wel in geïnteresseerd in ben, is wat het is gewoon hoe we ons door blijven ontwikkelen in adoptie, ontwikkelen van nieuwe dingen. Zolang dat door blijft gaan, zitten we goed. En voor zover ik kan zien, is de industrie gewoon nog steeds heel sterk. Je ziet ook nog steeds heel erg die strijd. Het is meer denk ik een bewustwording van wat kunnen we hier nou allemaal mee? En wat is het belang nou? Die strijd is bij retailers nog helemaal niet aangekomen.
En wat bedoel jij precies met de industrie?
Nou, ik heb het over. Je hebt een dubbele industrie. Hè? Je hebt natuurlijk de Bitcoin-industrie, die is toch echt wel onderscheiden van de blockchain-industrie. Maar daartussen zie je wel heel erg de gedachtegang van wat kunnen we er nou eigenlijk mee? En je ziet dat er afgelopen 2 jaar heel veel mensen buiten de boot zijn gevallen, omdat dat kunnen we er dus niet mee. Ik zag bij die corona-app zag ik ook weer een blockchain-toepassing langskomen waarvan niemand kon uitleggen waarom dat nou een meerwaarde had. Dat valt een beetje in
die. Gaan we zo nog even over hebben. Maar maak eerst je verhaal.
Ja, dat is prima. Ik denk dat de bitcoin-industrie, heel specifiek de bitcoin-industrie, er nog steeds heel sterk voor staat. De waardepropositie is heel sterk. En ik denk dat die zich ook heel erg bewijst tegenover de nu bailout-industrie die er nodig is om de economie in ieder geval enig vertrouwen te laten houden.
En dat dus ondanks dat de Nederlandse bank, dus de toezichthoudende partij, zulke strenge regels erop nahoudt, doordat innovatie de kop in wordt gedrukt. Ondanks dat vind je nog steeds dat we er, nou, als Nederlandse industrie, blockchain, bitcoin, onafhankelijk van elkaar, er goed voor staan?
Er is een verschil, denk ik. Je kunt innovatie zelf niet kop indrukken. Je kunt mensen niet verbieden te denken en te experimenteren. Dat is nooit een goede tactiek gebleken. Hè? In de hele historie niet. Wat je kunt verbieden is de uitingen van innovatie te tonen en ermee te werken. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ze zijn nu de uitingen van innovatie die er gedaan zijn, daar zijn ze een dam tegen aan het opwerpen. Wat gebeurt er als er een dam is? Daar komt druk achter. Die dam die houdt zolang als die houdt. Maar zolang mensen dit interessant blijven vinden en hier waardevolle dingen op ontwikkelen, gaat het gewoon simpelweg gebeuren. Daar kun je geen tijdspad op geven, want je weet niet hoeveel weerstand dat daar daadwerkelijk tegen is. Maar ik maak me daar absoluut geen zorgen over.
Dus als het niet in Nederland is, dan is het wel ergens anders, zeg jij.
En als het ergens anders is, is het ook in Nederland. Want dat is het meest fantastische aan het hele geheel.
Scherp.
Dus het, ja. maakt niet uit waar het de kop op steekt. Als het iets nuttigs is, is het een globaal middel.
Ja.
En dan kun je als land heel erg lang proberen de deur dicht te houden. En dat zullen ze ook doen. En dan kun je dingen, dan kun je belastingen opzetten, daar kun je regulering opzetten, je kunt er verboden opzetten, hoewel dat uitermate moeilijk zal zijn. En dan breekt de dam op een bepaald moment. Zo zie ik het. Dus als technologie, als ding wat het is, heeft het waarde. De meeste mensen hebben geen idee wat de waardepropositie is, omdat ze het probleem nog niet tegengekomen zijn, omdat ze nog niet door hebben of nog niet hebben gezien dat hun geld in één keer heel onzeker wordt. Dat hebben we voor, en daar mag je voor die mensen zelf heel dankbaar voor zijn. Want het is geen leuke periode als zoiets gebeurt. Als het gebeurt, dan heb je de traditionele outlets om je waarde in vast te leggen. En met een beetje geluk, en ik vermoed dat ik schat die kans vrij hoog in, ook Bitcoin.
Ja.
Je ziet hoe sterk het zich houdt binnen deze crisis.
Ja. Ja. En je hebt het nu over een mogelijke situatie waarbij het geld waardeloos wordt, of in elk geval minder waarde vast.
Waardeloos of in ieder geval onbetrouwbaar.
Ja. Ja.
Waarin het vertrouwen erin significant omlaag gaat. Kijk, mensen klagen wel over we vertrouwen de regering niet, vertrouwen zus en zo. Maar als zich dat niet omzet in handelingen, is er niks aan de hand voor een regering. Ja. Op het moment dat het dat doet en het vertrouwen zou echt een gigantische dip nemen, dan heb je een probleem. En dan zie je ook vluchten naar waar de vastere dingen zoals vastgoed, goud, dat soort dingen gaan.
En ik wou nog even focussen op die halving. Want die is vastgelegd in het Bitcoin protocol, in de Bitcoin software. Hè, dat gebeurt gewoon. Maar het is wel een keus geweest. Het is een keus geweest van de bedenker of de bedenkers. Of dat nou Satoshi Nakamoto heet. Of dat het een groepje gasten is geweest. En wat ik jou zou willen voorleggen, misschien kun je daar iets zinnigs over zeggen. Was dat nou eigenlijk wel een hele slimme keus om ervoor te zorgen dat elke 4 jaar die beloning voor die miners naar beneden knalt met een factor 2? Dat is niet kinderachtig. Je had natuurlijk net zo makkelijk ervoor kunnen zorgen dat het elke maand, maar dan met een fractie, omlaag zou gaan. Dan had je niet die belachelijke schokken in de markt waar we ons nu, aan de ene kant likken we onze vingers erbij af, aan de andere kant sommige mensen vinden het misschien, en voor miners is het toch even schrikken en aanpassen op zijn allerminst. Maar had dat nou niet beter gekund?
Ik denk dat jullie hebben me gevraagd om over die vraag na te denken van tevoren, dus dat heb ik ook gedaan.
Mooi zo. En,
mijn antwoord zou zijn, ik denk dat de vraag in de context niet correct is. Zouden we het anders willen zien en zou dat andere effect hebben? Jazeker. Het leuke aan en het goede aan Bitcoin is, we zitten ermee. En we kunnen dat niet meer veranderen. En dus moeten we ons leven inrichten om daar iets mee te doen. En dat zie je. En dat doet een markt ook. Kijk, op het moment dat jij goud vindt, om die analogie even aan te houden, dan heeft dat een aantal eigenschappen. Het is geel, het is zacht. Het heeft een bepaald smeltpunt. Het kan bepaalde dingen wel. Het kan bepaalde dingen ook niet. Je moet geen wapens van goud maken, want het is niet te tillen. En je slaat nog. En het trekt direct krom. Dus daar richt je je markt op in. Je gaat het voor bepaalde dingen wel, voor bepaalde dingen niet. Dat is zoals het nu de situatie simpelweg is. Was het beter geweest? Een aantal altcoins hebben het ook wel degelijk zo geprobeerd. Die hebben hun altcoin systems met een soort veel geleidelijkere halving gedaan. Nadeel is, het waren altcoins die een kleine basis hadden.
Dus,
nee, maar het blijkt dus, waarmee je ook aantoont dat het dus geen noodzakelijke eigenschap is om het een succes te maken.
Okay.
Ik denk dat het meer is, hoe gaan we er nu mee om en hoe. En je kunt heel leuk analyseren, wat doet het dan met zo'n markt? Ja. Het is elke keer een gigantische schok. Maar het is ook gewoon een eigenschap van wat we hebben op dit moment. Bitcoin is, en ik vind dat een kracht. Op het moment dat je de vraag gaat stellen, hadden we het niet anders moeten doen, zit er bijna altijd de vraag in, zullen we het niet anders doen?
Ja.
En die vraag is niet relevant bij Bitcoin. Je mag hem stellen, maar de kans dat je het ooit voor elkaar krijgt is zodanig klein, ja, dat je moet het ermee doen. Ja. En het doet, en dat heeft, ja, dat bepaalt, geeft een bepaalde effect. Ja.
En na verloop van tijd, laten we zeggen een paar halvings na nu, ja, dan gaat het ook geleidelijker. Hè? Want die halvings, nou goed, gaat er de helft vanaf. Je kunt, ja, denk ik, er niet van uitgaan dat elke 4 jaar die koers maar weer verdubbelt. In elk geval zal die... Nee. Ergens in de volgende eeuw, stel dat we allemaal dan nog, dat de mensheid dan nog bestaat en dat Bitcoin dan nog bestaat, dan heb je op een gegeven moment een halving van 2 Satoshi naar 1 Satoshi.
Ja.
Waarschijnlijk zijn dan allang de fees zodanig dat die het leeuwendeel van de beloning van de miners op zich. Dus wat ik zei dat misschien gewenst was, geleidelijker terugschroeven van die beloning, dat krijg je op den duur vanzelf. Denk je dat dat zo is of niet?
Ja, nee, de laatste volledige Bitcoin die wij zien als Bitcoin, en ik vermoed dat op een bepaald moment dat concept ook gewoon echt gaat verdwijnen als we in Satoshis werken, is in 2032 al. Iedereen heeft het altijd over bitcoins worden gemined tot 2140. Maar dat zijn zulke kleine hoeveelheden. Dat is al over een tiental jaren, of iets meer dan een tiental, ja, jaren, zijn de hele bitcoins hebben we al niet meer in uitgave. Dat is, ja, dan al weg.
Ja, ja, ja.
Dat is heel,
ja,
dichtbij. Ja, dan zijn we de grote. Dan is het leeuwendeel. Dan is het eigenlijk. Ja, dan zit je, want het is een asymptoot, dan zit je bijna al op nul uitgifte.
Nou ja, tenzij de bitcoin dan miljoenen waard is.
Kan. Ik werd hier, toen ik nog veel presentaties gaf rond 2016, werd deze vraag me heel vaak gesteld. Ja, maar hoe gaat dat dan met die mining fees? En gaat dat de boel wel dekken? Ja. En als je heel eerlijk bent, is het enige eerlijke antwoord, geen idee. We hebben nog steeds een risico. En het risico, het is mooi om te zien, het wordt kleiner en kleiner. We hebben een risico dat op een bepaald moment de boel zodanig omslaat dat de miners niet genoeg eruit kunnen halen. En dan klapt de boel. Dit is nog steeds iets wat, ja, alleen maar geprojecteerd is. We willen dat het zo werkt. En het moet zo werken, wil het blijven bestaan. Maar de zekerheid hebben we niet, want je kunt het ook niet afdwingen. Je kunt mensen namelijk niet dwingen om fees te betalen. Dat moet de markt waarderen.
Ja.
Eind 2017, ik heb die grafiek ook nu toevallig voor me liggen, omdat jullie ook iets zeiden over dat de fees zo omhoog schoten. Kijk, eind 2014 zaten we op $100 per transactie.
Eind 2017 bedoel je?
2017, sorry, $100. Ja. Dat was een piek, maar mensen deden het wel.
Ja.
Want het was het waard. Toen, die waardering werd eraan toegekend. Ja, voor hetzelfde geld gaat dat nog gebeuren. En we zien dat je ook via het Lightning-netwerk daar workarounds omheen hebt zodat, zeker, je die kosten ook weer anders kunt doen. Ja. Het leuke is, niemand kan dat soort dingen als zodanig projecteren. Het is een beetje hetzelfde als toen in 1900 werd er een wedstrijd uitgeschreven over het jaar 2000. Wat verwacht je? En wat mensen doen is dat er de toekomst, het heden dat ze kennen, projecteren in de toekomst. Ja. Dus wat verwachten ze aan innovaties? Stofzuigers in de stoeprand om de paardenpoep weg te zuigen.
Ja, precies.
Dat was, snap je? Ja. Maar de auto was totaal afwezig.
Tuurlijk, ja.
Dus, en dat zie ik ook in dit soort voorspellingen. Wat denk je dat er met die fees gebeurt? Als het zo is als nu, dan gaan ze stijgen. Maar we weten niet of het zo is als nu.
Duidelijk. Maar Lon, heb jij nog dingen te vragen over de halving? Of zullen we naar het fenomeen corona overstappen?
Ik kijk nog heel even in de tweets, Herbert. Want heb ik net op elkaar onder een rijtje gezet. Onder elkaar op een rijtje, zo. Even kijken. Er is een vraag van een bridging met allemaal R'en. En die vraagt aan jou, Bas, wat het grootste verschil gaat zijn tussen deze halving en de halving die hierna volgt.
Ja, ja, ik heb die vragen ook zien staan. Ik kon er niet helemaal chocola van maken. Want er zit ook nog het stuk tussen over wereldtijden in. Kijk, als ik gewoon de vraag beantwoord tussen deze halving en degene die volgt, is idealiter, en ik verwacht het ook wel, is dat dat de markt nog meer uitgebreid is. Dus dat je dan op een bepaald moment wel kunt gaan zeggen dat de halving ingeprijsd is. Ja. Hij is nu, vermoed ik, in absolute termen meer ingeprijsd dan die in 2016 was.
Ligt voor de hand.
Ja.
En zeker dan die in 2012, want toen wisten ze echt niet wat er gebeurde. Mm-hmm. Dat is iets waarvan ik vermoed wel dat het allemaal soepeler zal blijven gaan.
Maar wat is in jouw ogen ingeprijsd? Wat betekent dat? Dat iedereen die mee wil liften op de rally dan al Bitcoin gekocht heeft? Hoe moet ik dat voor me?
Ja, ik denk dat dat nu namelijk ook al gebeurd is. Je hebt een aantal pieken al een aantal maanden geleden gezien, waarvan ik vermoed dat mensen zijn die ingekocht hebben. De 6 maanden geleden gebeurde dat al. Was er op een bepaald moment een volumepiek. En ik heb eerlijk gezegd het idee dat de mensen die, zo zat ik het dan namelijk wel in, dat je inderdaad gaat kijken zo van, weet je, nu zit de koers zodanig, nou vind ik het een goed moment om bij te gaan kopen. Want ik vermoed dat mensen dat later gaan doen.
Ja, dat is wel grappig. Er is om mij heen steeds meer reuring over die halving. En toevallig was een goede kennis van mij hier dit weekend. En die zei, ja, iedereen die weet dat toch nu wel, die halving. Iedereen die in 2017 Bitcoin had, die moet dat gewoon weten.
Ja, maar die kappen nog niet.
Maar als je nu op straat zou gaan vragen en je vraagt 100 mensen en dan weten 90 daarvan wat Bitcoin is. En als 10 weten wat die halving is, dan is dat al veel.
Ja, exact. En wat dat betekent überhaupt. En de meesten zullen zeggen, wat is dat zo'n stupide idee?
Ja.
Dan koop je niet. Omdat je het een stupide idee vindt. Er gaat ook iets overheen van het leren kennen. En gewoon angst. Of ja, ik kan het wel doen, maar het is niet helemaal zeker. Ik bedoel, dat is hoe een retailer over het algemeen belegt.
Ja.
Die lopen altijd achter de feiten aan. Dat is bijna de definitie. Maar een grotere partij die er met veel meer afstand en met een grotere zak geld tegenaan kijkt, ja, die zal allang een strategische investering hebben gedaan. Maar dat betekent niet dat alles ingeprijsd is, maar meer dan de vorige keer.
Mm-hmm.
En hoe langer dit bekend wordt, hoe meer dat zal gebeuren. Maar ik vermoed dat het op dit moment niet significant is nog.
Ja.
Kijk, ook die echte, iedereen heeft het altijd over institutionele beleggers. Ook een groot gedeelte daarvan is pas in 2017 binnengekomen.
En sommigen misschien nog steeds.
Dus die zitten nu ook. Ik kan me voorstellen dat die ook deels zitten te denken van dat is een beetje dat zou mijn antwoord op die vraag zijn. Meer een verschuiving, meer naar soepelheid.
En Herbert, wij hadden nog een leuke tweet, een leuke reactie van, god, wie was het nou? Van Donar. En die had het over een ontzettend leuke nummer op YouTube. En ik moet zeggen dat ik hem al 3 keer geluisterd heb. Dat ik het gewoon zo ontzettend leuk van. Mocht je hem willen bekijken, hij is van de Coin Bros. En hij heet Bitcoin Halving Official Music Video.
We zetten hem in de show notes. In de BNR Studio kunnen we hem heel makkelijk laten horen. Dat is via Zoom volgens mij iets
moeilijker.
Hoewel, is er een knopje show YouTube video eigenlijk? Het is wel share screen, maar ik weet niet of het geluid dan ook meekomt. Zal ik dat even proberen voor de grap?
Ja, ik heb hem hier staan. Ik kan het proberen als je dat wil.
Ja, doe maar.
Oké, ik ga nu het scherm delen.
Het is een video die gaat over de halving, overigens. Hè. Ik geloof dat het ook in de titel stond. Ja, we hebben het beeld in elk geval nu wel. Maar het...
Horen jullie iets? Nee, ik hoor namelijk heel hard geluid.
Oh, wij niet. Dus ik tenminste niet.
Niks.
Jammer. Helaas. Okay,
dit is nog het inleidend toneelstukje. En deze gasten die laten elkaar van alles zien. En uiteindelijk barsten ze los in een rap die ik zelfs leuk vond. Hey, hoe vind je dat?
Kijk.
Okay. Maar we zetten hem dus in de show notes. Kan iedereen voor zichzelf gaan bekijken. Waren er verder nog interessante vragen over de halving, Madelon, voor Bas? Of laten we het even hierbij?
Nee, dat was het.
Ja, de tijd gaat ook voor. Ja, Bas, jij bent ziek geweest een paar weken geleden. En je bent niet getest. Maar jouw vermoeden was wel dat het corona was.
Mijn vermoeden? Nee, je moet het aannemen. Zeker toen. Dit was net na, na wat we dan de lockdown noemen. Koorts, slap, hoesten, kies je alles maar uit. Ja. En je moet er vanuit gaan. Dus met z'n allen extra volledig in lockdown thuis zitten. En toch de nodige angst hebben ook. Van ja, als en dan. En toen wisten we veel minder.
Was erg ellendig?
In maart. Ja. Ja, de gewoon lamlendig, geen energie. En koorts heb ik echt al jaren niet gehad. Dus,
en heeft jouw gezin het verder ook gehad? Of is het tot jou beperkt gebleven?
Nee, nee, zij zijn gelukkig gevrijwaard gebleven. Die zijn blijkbaar van wat stevigers gebouwd dan ik. Ja. Maar het was wel inderdaad al je contact. Kijk, we hebben nu toch redelijk hier en daar nog wel contact. Maar dat was echt toen zeker al het contact stilleggen. Niemand zien, die mensen aan de deur weren. Bijna het idee van wat je had, dat je onrein op de voordeur gaat. kom niet in de buurt.
Ja. Nou goed, we hebben het hier in de Cryptocast ook al diverse keren over corona gehad. Het was onder andere omdat het broertje Slachter van Lekker Cryptisch zich daar ook mee bezighouden. Maar er zijn natuurlijk ook wel verbanden tussen corona en crypto. Al was het maar bijvoorbeeld dat de coronacrisis aardige slachting heeft aangericht op de bitcoinmarkt. Tenminste op het moment dat die lockdowns in werking gingen. Wat zie jij voor verband tussen crypto en corona?
Nou ja, het is voornamelijk in de manier waarop je kijkt naar de dingen die nu ingesteld worden vanuit regeringen. Om dit een halt toe te roepen. Hè? Waarvan we weten dat moet ook. Want anders hebben we echt een groot probleem met z'n allen. En een van de dingen waar ik me de afgelopen weken heel erg druk mee bezig gehouden heb. En wat ook een thema is waar ik me professioneel mee bezig ga. Is inderdaad dingen zoals apps. En hoe privacy dingen zich daarmee verhouden tot de effecten. Ja. En ik vind dat een enge beweging. Ik moet één ding zeggen. De Nederlandse regering heeft wat mij betreft echt applaus verdiend voor de manier waarop ze dat weekend toen georganiseerd hebben. Alles in de openheid. Iedereen kon meepraten. Iedereen kon ook instappen. En een slag doen om die app te ontwikkelen. Daarmee hebben ze zich kwetsbaar opgesteld. Waarvan ik zou zeggen, doen we voortaan bij alle belangrijke software aanbestedingen. Lijkt me fantastisch. Ja. Ook omdat het de kennis van mensen die uiteindelijk zo'n app op hun telefoon hebben vergroot over wat het allemaal doet. Maar de manier waarop ze makkelijk bovenop zo'n middel doken zonder door te hebben wat de lange termijn gevolgen zijn.
Je bedoelt, we doen het met een app. Dat vind je te makkelijk. Ja, te makkelijk. Schokkend.
Ik vond het schokkend. Ik vond het zeker zij, en dan verwijs ik ook een beetje terug naar wat ik net tegen Patrick zei. Zeker zij zouden beter moeten weten. Zij zouden moeten weten wat een digitale infrastructuur voor schade aan kan richten na deze ramp. Als we dat ding hebben, zijn er zoveel mogelijkheden om er of door derden of door de overheid zelf misbruik van te maken. Misbruik zoals gedefinieerd in hun eigen wet overigens. Hè? In de wet gewoon. Je mag bepaalde dingen niet doen met onze gegevens. Maar als je ze eenmaal hebt, wordt het wel heel verleidelijk. Mm-hmm. Dat vond ik echt schokkend. En ik ben heel blij dat er zoveel weerwoord tegen kwam. En binnen crypto mis ik die discussie ook heel vaak. Want crypto, bitcoin, komt voort uit die beweging die heel erg privacy gerelateerd is. De cypherpunks die mensen wellicht kennen. Waar heel veel van de ontwikkelaars zoals Adam Back en dergelijke uit Phoenix Abo komen uit die groep voort. Die waren juist heel erg op privacy. Bitcoin schiet daarin zwaar tekort op dit moment nog. Er zijn goddank heel veel ontwikkelingen om dat nu toe te voegen. Maar een van de dingen waar Bitcoin, en daar moeten we eerlijk over zijn, denk ik, echt nog tekort in schiet, is in privacybescherming. Het is heel moeilijk voor een leek, en dat is het belangrijkste, voor een gewone gebruiker om zijn privacy te beschermen met crypto.
Ja,
Bijna ja, alle crypto.
Ben ik wel benieuwd wat je daar precies onder verstaat. Want als het om gaat dat je, als je een betaling doet, dat het duidelijk is van wie die betaling komt, bijvoorbeeld. Dan is dat in het normale geldverkeer, dat door banken wordt geregeld, is het ook volstrekt standaard dat zichtbaar is wie er betaalt en aan wie het enzovoort. Kortom, wat beschouw jij dan eigenlijk als privacy in geldzaken?
Nou ja, we hebben het. Hier komt de verwarring tussen privacy en anonimiteit. Ja, okay. En anonimiteit is een middel tot privacy. Eén van de middelen. Anonimiteit betekent dat je niet gekend wordt. Privacy betekent dat jij beslist wanneer je gekend wordt. Ja. En dat is het grote. Privacy heeft een controle element. Ik kan ervoor kiezen, als ik een bepaald iets wil doen, om bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar te maken aan degene, aan alleen degene die daar noodzaak
heeft. Ja, en dan ook alleen de gegevens die hij nodig heeft. Bijvoorbeeld dat je boven een bepaalde leeftijd bent, of boven een bepaald inkomen zit, of wat dan ook.
En dat is nu niet aan de hand. We lekken. Je lekt verplicht. Een voorbeeld dat niet direct aan crypto zit, maar dat het misschien wat begrijpelijker zou maken, vind ik zelf altijd een mooie, is als je auto rijdt. Als jij auto rijdt met je mobieltje, dan en überhaupt met je auto, dan rij je van A naar B. Dat is een handeling waar jij voor kiest. Tegenwoordig zit een auto zodanig vol met sensoren en is zo verknoopt met een Internet of Things geheel. Niet alleen via de computers, maar ook door de mobieltjes die je op zak hebt, de sensoren die de auto zelf al heeft. Is dat je tegenwoordig een andere handeling doet. Jij rijdt van A naar B en deelt je gegevens met x aantal partijen. Dat delen van gegevens heb jij geen controle over. En dus verandert wat je doet. Jij bent ook een record aan het schrijven. Ja. Je bent en daar heb je geen keuze over. Want als je dat niet doet, dan functioneert je auto over het algemeen niet goed meer. Dat zijn dingen. En bij Bitcoin werkt het ongeveer hetzelfde op dit moment. Als jij gewoon, zonder alle dingen die je zou kunnen doen, een transactie doet, laat je sporen achter of je wilt of niet. Dat is op dit moment zo verknoopt al. Omdat er zoveel analysesystemen al overeengelegd zijn door overheden en door derde partijen. Dat het praktisch onmogelijk is om anoniem of privé een bitcoin transactie te doen. En dat is slecht. Niet omdat het slecht is om die gegevens te delen wanneer je dat wil. Maar omdat het slecht is dat je er niet aan kunt ontkomen. En dat keuzeelement is fundamenteel. Nou ja, dat is bij die apps van rond corona is dat hetzelfde soort verhaal. Je werd verplicht om bepaalde gegevens te delen. Je moest door blijven delen. Je had geen opting out meer mogelijk. En ja, dat is een heel link systeem.
Wat mij opviel gisteren tijdens die persconferentie was dat er eigenlijk met geen woord gerept werd over de app en hoe het er nu voor staat.
Heel vaag werd er iets over gezegd.
Digitale middelen.
Ja, tussen de regels precies.
Digitale middelen, inderdaad.
Precies, ja.
Ja. Wat ze denk ik heel goed ingeschat hebben na die appathon, zoals het heette, was, hier komen we niet meer weg.
Nee.
Dit kunnen we niet zo doen. Ik denk ook dat ze gezien hebben wat er aangeboden is van zodanige kwaliteit dat we hier willen we ons geld ook niet aan besteden. Publiek geld. Nee, ik denk dat ze heel erg goed gezien hebben dat wat als ze dit in zouden stellen, dat er zodanig veel consequenties zouden zijn die je niet wil en ook wettelijk niet mag. Dat ze er beter nog heel veel nachtjes over kunnen slapen.
Ja. Denk je dat ook te maken kan hebben met de reactie van de burgers, van het volk? De overheid kan in principe ons regels opleggen, maar tot op zekere hoogte. Je zag het ook met het besluit rondom corona. Scholen wel dicht, niet dicht. Als je een bepaalde groep mensen het ergens niet mee eens is, dan moet de politiek daar dan maar mee instemmen. Is dat ook een van de gevolgen waarom ze nu zo passief kijken naar die app?
Ik denk eerlijk gezegd dat ze door hebben gekregen een groot gedeelte van de mensen die weet wat daar gebeurt. En dat zijn al die experts die ook brieven hebben geschreven. Bits of Freedom, Brenno de Winter, Rikishi. Die hebben allemaal gezegd, unaniem, nee. Dit, er zijn mensen die zich teruggetrokken hebben.
Maar ze
zeiden
nee, niet zomaar omdat ze het niet leuk vonden, maar omdat er hele duidelijke strijdigheden waren met de AVG. Het was bijna niet op één lijn te krijgen met de geldende wetten.
Exact.
Ja.
En dan, kijk, de overheid kan dingen doen, maar kan niet alles doen, gelukkig. Hè. Een van de dingen, dat is ook zo'n vraag die mensen hebben, waarom mogen die kerken dan open blijven? Met 30 mensen heeft daar ook mee te maken. Dit is iets wat in de grondwet staat en je kunt niet zomaar iets volledig dichtgooien. Ja. Dus je mag wel bijeisen stellen, dat doen ze ook, 1,5 meter afstand, kies maar uit. Maar je kunt dat niet zomaar verbieden. En het leuke is, heel veel mensen, zelfs in het land, zeggen wat een onzin. Maar dat is het mooie aan een grondwet.
Ja.
Zelfs als zij het onzin, is dat recht beschermd. En dat is iets, privacy staat ook in de grondwet. Overigens pas sinds 1983. Dat is een heel nieuw recht. En je merkt ook dat, en dat staat zo op gespannen voet met een overheid die wel iets wil doen, maar hier gewoon niet overheen kan. Want dit mag je niet doen. Dit is een van de dingen die ik mis in de discussie, dat vind ik dan wel heel erg jammer, is waarom is het dan zo belangrijk? Want we zijn het er allemaal over eens, privacy is heel belangrijk, maar wat zijn dan de gevolgen als het weg zou vallen? En een van de gevolgen is dat mensen niet meer in vrijheid durven denken. En niet meer in vrijheid, want als jij weet dat je in de gaten gehouden wordt, ga je anders praten. Ja. Als wij dit gesprek privé zouden voeren, zouden we een ander gesprek hebben dan nu we weten dat er straks allemaal mensen zitten te luisteren. Dat is gewoon heel simpel. Ons taalgebruik is anders. Maar zelfs wat we zeggen is anders. En daar gaat dit om. Dus als mensen weten straks, iedereen weet waar ik geweest ben, met wie ik contact heb gehad, et cetera. Daarmee beschadig je een groot gedeelte van waar onze hele rechtsstaat voor staat.
Ja.
En ja.
Je had het net over die app in combinatie met blockchain. Precies. Daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Hoe zit dat? Want volgens mij was je er niet over te spreken.
Nee, niet echt. Maar ik was er niet over te spreken omdat niet duidelijk gemaakt werd waarom blockchain. Ze vroegen het zelfs tijdens die appathon. Vroegen ze waarom dan? En toen ik het hoorde, denk ik, dit is exact hetzelfde wat ik in 2015 ook hoorde. Het is niet hackbaar. Ja. Het is niet hackbaar. Daar is A nogal wat.
Dus even voor de duidelijkheid. Mensen van de kant van de overheid of de experts vroegen aan de makers waarom blockchain. En die gaven als antwoord, het is niet hackbaar.
Het is niet hackbaar en daar kun je heel wat dingen over zeggen. A, afhankelijk van welke blockchain je hebt, en dit was een vrij redelijk kleine, is het wel degelijk hackbaar natuurlijk, maar heel zichtbaar hackbaar. Maar als het om privédata gaat, dan wil ik horen, dat staat daar dus niet hackbaar. Mijn gegevens, en ik heb volgens de GDPR een recht om vergeten te worden. Dat is een klassiek probleem tussen de GDPR en blockchains. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan? Wat doe je met mijn privégegevens? Versleutel je ze? Wat doe je ermee? Waarom überhaupt? En de belangrijkste vraag natuurlijk, kun je dit nu al en welke meerwaarde biedt dat nieuwe wat je nu dan voorstelt, dus een blockchain, boven wat je nu al kan. Ja. En dat werd totaal. Daarom was ik gewoon direct sceptisch. Het maakt me niet uit of je een blockchain gebruikt, maar het moet wel ergens.
Ja, en jouw vermoeden, als ik jou goed versta nu, was dat die blockchain erin was gefietst omdat het wel goed klonk, of niet?
Het klonk wel goed. En wat je daarna ook zag gebeuren is, toen ik die kritiek gaf, terwijl het grootste bezwaar tegen deze app was überhaupt, dit was de app die ook gelekt had tijdens het weekend.
Ah.
Dus daar werd daarna.
Je hoeft hem niet eens te hacken.
En toen zag je. Nee, exact. Ze hadden hem al gepre-hacked. Dat is hilarisch op zich. Maar wat je daarna zag gebeuren is inderdaad dat de mensen van wie die blockchain was, op Twitter, de mensen die kritiek hadden op het lek, gingen aanvallen. En dat ging niet over die blockchain. Het ging over het feit dat die app gewoon überhaupt slecht was. En dat is dan ook een raar iets wat je ziet gebeuren. En die blockchain, die bleek dus ook niet nodig te zijn. Het bleek gewoon een rommelig product te zijn. En ik denk dat je daar gewoon kritiek op moet hebben.
Groot gelijk. Oké. Ik had nog wat andere steekwoorden staan. Open source, openheid en zo. Waar je daar nog dingen over kwijt?
Nou ja, het hangt in deze. Om het een beetje te knopen naar wat we eerder zeiden, ook over wat je over die halving zei. En heeft dat nou wat voor. Hadden we dat niet anders kunnen doen? Maar ook bij zo'n app. Ook bij Bitcoin in het algemeen. Een van de dingen die van belang is bij opens. Daarom was ik zo blij met die overheid die het dus inderdaad in openheid deed. Dat was fantastisch. Hebben ook overal vanuit de open source beweging daar dank voor gekregen en applaus. Terecht. Want het is belangrijk om veel ogen te hebben. Het heeft ook het voordeel, juist die hele openheid van Bitcoin, is dat je het dus niet makkelijk kunt veranderen. We werken vanuit een nee-mits model. We doen niks behalve als er een hele goede reden is. En ik denk dat heel cruciaal is. Ook als we kijken na zo'n halving. Nee, dit is waar we het mee hebben te doen. Even kijken, ik begin nu mijn draad kwijt te raken. Waar het zit, is je probeert dingen te bouwen op mensen die feilbaar zijn en onhandig. Dat is, Bitcoin is daar in die zin ook opgebouwd. Hè? De feilbaarheid van mensen is in nood, willen we dat geld bijdrukken? Willen we een out? Dat kan hier niet en dat is een kracht. Als je op andere dingen bij Bitcoin kijkt bijvoorbeeld, is het een zwakte nog. Als je kijkt naar hoe de UX is, de gebruiksvriendelijkheid, daar zie je echt dat het gebouwd is op mensen die als het ware onfeilbaar moeten zijn, want anders maak je een fout.
Ja.
Nou ja, dat is wel zo. Hoeveel mensen sturen nog steeds per ongeluk geld via Bitcoin, omdat er vanuit gegaan wordt dat ze alles weten. Maar dat is ook bij zo'n app, daar moet je er dus ook van uitgaan dat mensen feilbaar zijn. Ook de overheid.
Zeker.
Moet er van uitgaan.
Ja.
Ja, ook dat mensen niet bij die gegevens kunnen. En daarom is open source belangrijk. Want er zal altijd iemand tussen zitten die dus inderdaad irritant gaat zeggen, daar zit je fout. Daar is je aanname dat mensen het goede zullen doen, terwijl ze hoogstwaarschijnlijk het slechte zullen willen.
Ja.
En ik denk dat ik blijf dat een enorme kracht vinden.
Oké. Ik denk dat we langzamerhand een punt aan kunnen draaien. Madelon, heb jij nog dingen te vragen?
Nee, ik heb net nog eventjes het draaiboek bekeken. Ja, er stond nog één vraag van Ed Hupkins. En het is wel heel grappig, want Bas die vertelde net eigenlijk dat de privacy, of jouw privacy bij Bitcoin, helemaal niet zo goed in elkaar zit als dat je eigenlijk zou willen. En deze vraag die zegt eigenlijk, zal het grote publiek ooit op dezelfde manier zo denken over privacy als dat de Bitcoiners doen? Dus hij zegt eigenlijk indirect, die Bitcoiners denken al heel erg na over privacy, maar zal het grote publiek dat ook gaan doen? En terwijl jij net het beeld schetst, Bas, uit de Bitcoiners valt het eigenlijk nog wel mee.
Nou, hetgene wat ik bij Bitcoiners en eerlijk gezegd ook alle privacy coins nog steeds mis. Ik heb gisteren nog even bij Monero, bij Dash, bij Zcash, op de Reddits en zo gekeken en op de sites. Ik zie op al die sites zie ik staan dat ze privacy bieden en de mededeling dat belangrijk is. Ik zie nergens, en dat verbaast echt, waarom het belangrijk zou zijn. Wat de reden is. Wat gebeurt er wanneer het wegvalt. En hetgene wat je meestal aangehaald krijgt is, dan kun je door de regering gevonden worden. Maar er zijn veel subtielere dingen waar privacy belangrijk voor is. En privacy is een moeilijk en breed onderwerp. En ik denk dat heel veel Bitcoiners ook nog daar meer over zouden kunnen weten. Niet moeten, want als niemand anders het doet, dan kun je dat niet als eis opleggen. Maar het zou heel fijn zijn als ze daar een veel bredere kennisbank over zouden hebben. Over wat het nut. Waarom is die privacy dan belangrijk?
Ja. En wat win je als je gaat kijken naar privacy coins bijvoorbeeld? Wat brengen die eigenlijk?
Ja.
Wat Bitcoin niet brengt.
Nou ja, je kunt dan zelfs de vraag gaan stellen, brengen ze dan? Ja. Want dat is de enge vraag natuurlijk. Als je het waarom weet, komt de vraag ook, voldoet deze coin dan daadwerkelijk aan dat doel? Als je dat niet hebt, kun je freewheelen in je ontwikkeling en zeggen, ja, het is private, maar misschien is het maar een heel klein stukje privacy. En voor de andere kant, waar je niet kijkt, je blinde vlek, lekt het als een malle.
Ja.
Kan ook. Dat weet ik niet. want ik heb geen onderzoeksparameters om dat te bepalen.
En dat is een gemis. En jij zei het net volgens mij ook wel vrij goed en duidelijk. Andere partijen die hoeven alleen maar datgene van jou te weten wat ze nodig hebben. En je moet daar zelf over kunnen beslissen of het ze gegeven wordt. Die controle moet je hebben.
Dat is het allerbelangrijkste. Ja, het allerbelangrijkste is dat jij een deur hebt met een slot. Om het even visueler te maken. Je moet een deur hebben met een slot. En jij moet controle hebben over dat
slot. En al het andere zorgt ervoor dat mensen dingen van jou te weten komen waar ze niks mee te maken hebben. En het kunnen inbrekers zijn die weten of je thuis bent. Dat kunnen mensen van het elektriciteitsbedrijf zijn die weten wanneer, hoe vaak jij doucht, bij wijze van spreken. Die informatie kunnen doorverkopen. Ja.
Ja, nou ja, bij die corona-app was een hele. Is bijvoorbeeld, als we daar even naar kijken, is bijvoorbeeld een hele handige. Is dat je kunt redelijk makkelijk achterhalen met dat soort gegevens wanneer iemand thuis is.
Precies, ja.
Maar je kunt extrapoleren. Er zijn in één keer heel veel mensen om deze persoon heen. Er zijn veel contactmomenten geweest. Als ik dat kan terug herleiden naar één persoon, weet ik dat die hoogstwaarschijnlijk in een openbare ruimte was. Ja. Als ik dat week op week op week op een bepaald tijdstip zie gebeuren, kan ik aannemen, hij is niet thuis. Dan ga ik inbreken.
Ja, ja, ja.
Zo simpel kan het zijn.
Mooi. Nou, daar komen we vast in de CryptoCast nog vaker over te praten. Misschien met jou. Dankjewel, Bas Wisselink. We gaan eventjes vooruitkijken, Madelon, naar de volgende week. Dat wordt heel spannend, want dan zitten we hoogstwaarschijnlijk 2 dagen na de halving. Na de halving, moet ik zeggen. Als die inderdaad op maandag plaatsvindt. En we hebben dan geregeld Mark van der Sijs. Dus ontzettend, dat is weer iets leuk om ons op te verheugen. Betekent wel voor de mensen die onze CryptoCast graag tijdig downloaden, dat dat wat later wordt. Want Mark van der Sijs verblijft in Vancouver, daar woont hij gewoon. En daar kunnen we pas contact mee hebben rond 5 onze tijd. Want dan is het voor hem 's morgens vroeg.
Ja.
Dus dat wordt gewoon donderdag wat later in de avond voordat die CryptoCast klaar is. Intussen kun je ons liken op Twitter. CryptoCast.nl. Je kunt reviews maken op iTunes. Je kunt ons liken, subscriben en nog iets op YouTube. Ja, daar.
Op het knopje drukken. Mochten we gecensureerd worden, dan krijg je in ieder geval een melding als we weer een nieuwe video online hebben staan.
Ja, dat. Precies. Reageer kan ook nog volgens mij. Nou, dan hebben we alles wel een beetje gehad. Ik denk dat we daarbij gaan laten. Dit was de CryptoCast. Heel erg bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende week. Iedereen bedankt. Dag.
Doei.